En schrijver, dichter en columnist Erik-Jan Harmens. Welkom, Erik-Jan.
Dankjewel.
Je bent de auteur van een aantal autobiografische romans, Hallo Muur en Door het Licht. Onze luisteraars weten dat misschien wel, want zeker Hallo Muur uit 2015 was een regelrechte bestseller. Je hebt daarin geschreven over je verslaving aan alcohol en de achtergronden daarvan. En dat zijn bevindingen die je ook deelt met de lezers van je column in Trouw. Maar naast een openhartig schrijver ben je ook dichter. Je was zelfs de eerste Poetry Slam kampioen van Nederland. En vanavond ga ik met jou praten over je nieuwe dichtbundel. Kom.
Ja.
Ja. Nu zeg ik wel zo voor de vuist weg dat jij een openhartig schrijver bent. Maar is dat dan eigenlijk wel zo? Ben jij openhartig, denk je, als schrijver?
Op zich wel, maar ik baken wel heel goed af waar ik openhartig over ben. Dus dat baken ik af. En binnen die grenzen ben ik dan 100% openhartig. Maar er zijn bijvoorbeeld, ik noem maar wat, over mijn kinderen. Ik heb 2 kinderen. Over mijn geliefde en ex-vrouw. En dat daar schrijf ik of niet over, of ik overleg.
Maar dat is dan om hen te sparen, denk ik, toch?
Natuurlijk,
omdat het over hun privacy gaat. Maar
natuurlijk.
Als het om je eigen privacy gaat, ben je dan terughoudend?
Nou, terughoudend misschien niet. Maar ook daarin bekijk ik wel van wat wil ik vertellen. En dat wat ik, waarvan ik denk dat wil ik vertellen, dat vertel ik dan voluit. Dus het is 0 of 100. Net als mijn drankgebruik eigenlijk. Dat is ook 0 of 100. Snap je? De tussenweg ken ik eigenlijk niet. Dus ook, ik ben grensloos, maar binnen grenzen.
Hoe verhouden dan zeg maar jouw gedichten zich tot die autobiografische romans?
Ja, dat is eigenlijk toch andere koek. Ja, gedichten zijn toch bijna, ja, het zijn composities. Het is wel tekst, maar het is ook melodie en ritme. En het vindt wel zijn oorsprong in het autobiografische, maar daarna, ja, ik zie het eigenlijk als een soort shaker, zo'n cocktail shaker of zo, waar ik alle woorden zo doorheen ga schudden, zeg maar. En dan komt er taal uit. En dan let ik niet meer de hele tijd op van, is dit nog wel autobiografisch of zo, snap je? Dus dit is echt een heel andere piece of cake, zeg maar. Maar de oorsprong van dingen ligt wel altijd in het autobiografische. Heeft het ook altijd gedaan.
Dat lijkt me ook bijna onontkoombaar trouwens als je kunstenaar bent. Maar is het dan zo dat als je jouw gedichten goed verstaat, dat je dan misschien er nog wel iets uit kunt zeven wat in de autobiografische romans door jou zorgvuldig buiten beeld is gehouden?
Nou, zo zou ik sowieso niet willen dat mensen het gaan lezen. Dan wordt het een soort speurtocht. Maar ik denk bij die gedichten, er zit ook niet zoveel ratio in. Het is niet dat ik nou daarvan denk van, dit is echt gebeurd. Dat doet er eigenlijk helemaal niet zoveel mee toe. Het is echt taal die heus wel te maken heeft met waar ik vandaan kom en wie ik ben. Maar die ook als een soort losgeslagen paard af en toe wegdraaft. En ik denk, waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? En dan gaan we in die taal ergens naartoe en dat wordt dan een gedicht. En dat gaat ook echt vaak met mij aan de loop als maker. En dan soms gaat het ook zo wild, die taal, dat ik echt denk, ja, kan dit nog wel? Maar dan laat ik het toch maar staan. En dus het is echt een avontuur. En ik heb ook, eigenlijk 6 jaar in deze bundel gewerkt, maar het afgelopen jaar bijna fulltime. En een jaar lang aan een dichtbundel werken is kan ik niet iedereen aanraden. Je wordt echt wel redelijk crazy. Maar het is ook tegelijkertijd fantastisch om te doen. Ik ben een jaar lang alleen maar met die taal bezig geweest.
Ja. Maar ik zei net, je bent Poetry Slam kampioen geweest. De eerste van Nederland geworden.
Ja, en dat blijf je altijd. Dat is heel fijn. Want het was in 2002, dus het is 17 jaar geleden. Maar je blijft altijd de eerste Poetry Slam kampioen.
Ja, toen kwam het genre denk ik volgens mij ook net goed op.
Het kwam net kijken. Ja.
Maar dat is ook wel zo, vind ik, dat je als je jouw gedichten dus leest, heb ik ook hier en daar wel het gevoel, ja, eigenlijk kan ik je volgens mij beter horen. Om het nog beter te snappen. Of ik moet natuurlijk zelf gewoon me gaan trainen en mezelf leren om het...
Niet trainen. Nee hoor. Nee,
of hoe zeg je dat? Laten opkomen en zelf het gaan doen, zeg maar. Het hardop voorlezen.
Dat kan.
Nou ja, misschien is dat het eigenlijk wel. Ja, misschien moet je jouw poëzie vooral hardop voorlezen.
Ja.
Maar daartoe zou ik je dan ook willen uitnodigen.
Ja.
Of jij het gedicht op bladzijde 31, dacht ik. Ik weet ook niet of dat dan een titel heeft.
Ze hebben geen titels.
Nee, hè?
Het staat... is een titel. Dus ze hebben ook geen interpunctie trouwens. Geen komma's en dat soort onzin. Nee, het is allemaal heel kaal.
Dat en je gebruikt een soort WhatsApp-taal hier en daar.
Hier en daar, ja.
Mijn handen, bijvoorbeeld.
Precies. Ja. Ik ben al gefileerd door taal puritijnen, zeg maar. Zal ik maar voorlezen?
Ja, begin maar. Okay. Ja.
Als je me aanraakt, kijk ik hoe je me aanraakt. In die zin zit ik er nooit echt helemaal in. In een trein zie ik mezelf vanaf het perron voorbijrijden. Ben buiten en ook binnenring. Lifeguard en ook drenkeling. Metastase bestraling. Uit en tussenin en in. Omtrek en doorsnede van de melee. Als je er met je knokkels op klopt, zegt koude lasagnekorst tok. Maar raak ik met terugwerkende K dat aan waar ik vandaan, dan wordt pas in de malijnje morgen afgenokt. Als stof zweeft je hoermoer door gangen met verbanden behangen.
Erik-Jan Harmens was dat, met een gedicht uit zijn nieuwe bundel Kom, waarover ik straks met jou verder ga praten. U hoorde het octaaf uit de liederen voor de dichter van Nikolaj Rimsky-Korsakov. En Erik-Jan Harmens, is dat nou eigenlijk muziek waar jij iets mee kunt, vroeg ik me af.
Nou, de naam Korsakov is er
ja,
iemand die
inderdaad
veel gedronken heeft.
Oh, je zou
daar
bijna denken dat we dat voor jou hebben geprogrammeerd.
Ja, precies, ja.
Nee, zo is het niet.
Nee, maar het is misschien te mooi om bij te kunnen schrijven. Het is veel meer muziek om op de bank te liggen en te luisteren.
Want dat doe je wel graag?
Dat doe ik wel graag, ja.
Want ik begreep dat muziek of geluid eigenlijk meer in het bijzonder ook wel een dingetje voor je is, hè?
Ja,
daar schrijf
dat
je
is
wel over
waar,
in je columns,
ja.
Over
ja.
Prikkels en dat soort dingen.
Ja, daar gaan mijn columns over, ja. Die prikkelgevoeligheid is radicaal toegenomen sinds ik ruim 6 jaar geleden stopte met drinken. En dat heeft zich eigenlijk opgebouwd. Eerst was ik een soort euforisch van, oh, nu drink ik niet meer. Hoera, wat fijn. Ik ga gezond leven. En in de loop der jaren merkte ik gewoon dat hoofd van mij eigenlijk steeds voller raakte met al die indrukken. En muziek was daar een voorbeeld van. Ja, ik hou intens veel van muziek, maar ik kreeg een soort rare tik dat ik stukjes muziek in mijn hoofd in een soort loop, in een soort herhaling krijg. En daar heb ik dus last van als ik probeer te slapen. Dan krijg ik van die liedjes die zich afspelen in mijn hoofd en dan wordt muziek dus een kwelling. En dat is heel irritant, ja. Ja. En ook tunes, bijvoorbeeld zo in mijn sas met badendas of zo.
Limara. Die heb ik vroeger eens heel lang in mijn hoofd gehad.
Ik wil het niet weten, want anders krijg ik niet in mijn hoofd.
Maar wat kan helpen, is er gewoon ingaan? Of helpt jou dat niet?
Nou,
heel lang afspelen in je hoofd, dan verdwijnt hij toch
ik
ook?
Ik weet van badendas, ik weet niet eens of het nog bestaat, maar stel dat het nog zou bestaan. Ik weet gewoon de hele commercial weet ik nog uit mijn hoofd. Ik ga het niet doen nu, maar ik zal straks naar de uitzending even demonstreren. Maar ik kan dat gewoon, dat hele koortje kan ik gewoon nazingen. En dat is gewoon één kamertje in mijn hoofd. En zo heb ik er dus miljoenen, denk ik. Met allerlei muziekstukjes en melodietjes en trillingetjes en dingetjes. En dat is best moeilijk om mee te leven.
De missing link die eigenlijk werd gelegd, hè, tussen, of tenminste eigenlijk misschien die, het verband dat misschien bestaat tussen vroeger veel gedronken hebben en nu erg gevoelig voor prikkels blijken te zijn, was dat je de diagnose autisme met je meedroeg.
Ja, nou, sinds eind augustus. Ja. Dus het is nog heel recent. Ofschoon het zo is dat eigenlijk de hele wereld al wist dat ik het had. Alleen ik niet. Maar goed, dat is misschien ook inherent aan de diagnose. Dat je dan als enige nog niet weet dat je autisme hebt. Maar ik heb het echt laten onderzoeken afgelopen zomer, ja.
Helpt en, dat? Ik bedoel, dat je dat dan weet?
In het begin niet, want ik was dus totaal in shock door die diagnose. Terwijl dus heel veel mensen zeiden van ja, maar dat wisten we al. Dus dat was ook heel verwarrend. En pas nu sinds een week of zes of zo denk ik van oké, nu begin ik een beetje te begrijpen waarom ik zo gevoelig ben voor al die input. En voor al die mensen die eventjes lachen en dat ik dan in de auto zit en denk waarom lachte iemand of zo. Of ook wat ik heel vaak heb, dat ik bijvoorbeeld bij interviews na afloop denk, oh, ik had dat willen zeggen of zo. Maar dat niet een beetje, maar echt een soort verbeteren, weet je. Dat ik gewoon urenlang, oh, kon ik maar terug, weet je. De hele tijd. En dat speelt zich allemaal af in dat koppie. En ik weet uit ervaring inmiddels, want ik heb daar dus een column over geschreven in Trouw over die diagnose. En ik heb nog nooit zoveel ongelooflijk lieve brieven echt letterlijk ook, en mailtjes, maar ook brieven gekregen van mensen die die zich zo dicht bij mij voelde, zeg maar. En die eigenlijk zo'n beetje, zo voelde het voor mij, dat ze een beetje naast me kwamen staan. En dat was een ongelooflijk fijn gevoel van verbinding. En dat is iets wat ik echt wel heb gemist, het gevoel van verbondenheid. En nu vind ik het. Dus ja, dat is wel geluk.
Ja, want dat, je zei net al, ik heb 6 jaar niet geschreven, hè? Geen poëzie geschreven. Dat zit een hele pauze tussen.
Ja.
En ik begreep ook dat het schrijven van deze poëzie, dat had ook met een gebrek aan verbinding te maken. Dat, om dat weer te kunnen doen. Dat je zeg maar gestopt was met drinken en dan...
Ik had één bundel hiervoor die dus in 2013 uitkwam. Die heb ik dus ook nuchter nog afgerond. En toen was dat echt zo dat voor mij de rijkdom was van de poëzie. Van ik had op dat moment dus eigenlijk voor mijn gevoel niks meer. In de zin van ik had geen drank meer, maar ook dus geen verdoving meer. En ik had nog heel veel dingen niet meer, huwelijk en geld en dat soort. Maar ik had wel die gedichten. En toen ik die bundel had afgemaakt, dacht ik ja, als ik nu weer een bundel maak, dan moet het met dezelfde intensiteit zijn. En daarom heeft het gewoon ontzettend lang geduurd. Omdat ik ongelooflijk veel heb weggegooid. Omdat ik dacht, ja, dit is dus niet diezelfde intensiteit. Totdat ik eindelijk iets vond. Ja, het was een enorme worsteling. Maar tegelijkertijd dacht ik ook, ja, in het ergste geval schrijf ik nooit meer gedichten. Of publiceer ik ze nooit meer.
Maar hoe ben je daar weer, hoe heb je die verbinding weer gelegd? Hoe ben je weer bij dat dichten?
Nou, wel een beetje wat jij net zei. Van door hardop voor te lezen. Door net zo lang door te werken dat er woorden op het papier kwamen van ik dacht, jullie mogen blijven. Dat was het echt. Het was echt bijna een soort dialoog met taal. Dat ik echt dacht, nou, jullie mogen blijven. Dit zinnetje mag blijven. En uiteindelijk merkte ik dat ik toch wel degelijk iets overhield. In plaats van dat ik alles weggooide.
Maar ja, vrij grote thema's eigenlijk. Want als ik het even heel kort samengevat. Ja. Gaan je gedichten in deze bundel kom over liefde en seks en de dood. Ja. Dan heb je toch wel bijna de 2 grootste thema's uit de ganse wereldliteratuur
absoluut waar,
bij de kladden.
Ja. Het begon als het idee van ik ga een bundel over seks maken. Ik dacht dat is leuk, want er zijn nog niet zo heel veel gedichten over seks. Als ze er zijn, zijn ze meestal vies. Dus ik dacht, nou, laten we nou eens een mooie, lekkere soort sexual healing van Marvin Gaye, maar dan in poëzie. En toen kwam de ziek. Mijn moeder werd ziek. En overleed ook uiteindelijk. Maar opeens kwam dat als tweede thema. Dus ik had aan de ene kant nog steeds dat al oude sexual healing, erotiek, zeg maar. En toen kwam opeens verval. En toen dacht ik, ondanks ook het verdriet en het drama van een moeder verliezen. Maar ik dacht als dichter, want dat, blijkbaar gaat dat gewoon door dan. Dat ik dan toch ook als dichter denk. En dacht van, ik ga verval en intimiteit tegen elkaar neerzetten zo. En met elkaar laten spelen en kijken wat er dan gebeurt, ja. En bijvoorbeeld het hijgen, wat een vrij belangrijk thema in deze bundel is. Ja, het hijgen van mensen die intiem met elkaar zijn, die seks hebben. Maar ook het hijgen van iemand die zijn laatste adem uitblaast. Die twee gaan voortdurend door elkaar heen.
Ja, nou ja, ik zou eigenlijk je willen voorstellen om dan een gedicht voor te lezen dat ik even toelicht voor onze luisteraars. Als je namelijk bladzijde 43 van de bundel Kom openslaat, dan heb je een bladspiegel met louter H's, de letter H. En dat ziet er dus behoorlijk experimenteel uit als je het leest. Maar ik denk dat als je het hoort, dat je dan dicht bij de fysieke ervaring komt waar jij over geschreven hebt. Ja. Dus ga je gang. Is hij dan ook elke keer weer anders?
Totaal anders. Ja. Ik repeteer hem ook nooit.
Nee.
Maar hij is ook heel anders in een radiostudio dan in een zaal. Ik treed veel op met gedichten, maar daar is het ook elke keer anders. Als ik voor 400 man optreed, is dit gedicht heel anders dan als ik voor 40 man optreed bijvoorbeeld. Dus het is een groot avontuur. Ja. Ja.
Nou, ik kan onze luisteraars verwijzen naar je bundel Kom, om het vooral ook zelf thuis eens te gaan doen. Erik Jan Harmens. Ja. Want je kreeg
af en toe mp3'tjes nu met mensen die dit gedicht voorlezen. Dus,
ja. En kunnen ze het dan een beetje?
Ga allemaal even goed. Laat ik het daarbij houden.
Ja. Ik zou zeggen, lieve luisteraar, neem de handschoen op. Ga dit gedicht voordragen voor uzelf of voor geliefde en bekende, of stuur hem op naar Erik Jan Harmens.
Hartstikke leuk.
Heel hartelijk dank, Erik Jan, voor je komst naar Opium vanavond en voor je aanstekelijke en horizonverruimende voordrachten uit je nieuwe bundel Kom. En dat is een uitgave van Lebowski Publishers. Mocht u thuis dit gesprek nou nog eens rustig willen terugluisteren, dat kan via onze website. Daar vindt u de podcast nporadio4.nl/opium.